Goedemorgen allemaal. Geweldig om hier met elkaar te zijn en God groot te maken. Te genieten van zijn aanwezigheid. Voor mij een voorrecht om hier te mogen staan. Wie van jullie heeft er zin om het woord van God te horen? De meeste. Dat is mooi, ik heb zin om het te brengen. Ik zie uit naar wat God wil zeggen en u te bemoedigen. Ik wil een gebed bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u in ons midden bent door de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons inspireren door uw woord? Heer, ik bid dat we zullen horen, Heer, wat er vanuit uw troon tot ons hart mag komen. Wilt u ons optillen, inspireren, Vader, moed geven, wijsheid, Heer God in alles. Heer, zegen de woorden die ik mag spreken. Heer, dat het vrucht zal dragen in de harten van veel mensen. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Amen. Voordat ik helemaal mijn boodschap induik, nodig je nog even uit om langs Menno te komen aan het einde van de dienst. Dit is mijn nieuwste boek, Jezus delen. Het is een inspiratie als je het verlangen hebt om Jezus te delen met de mensen om je heen. De bron van levend water door te geven. Lees dan dit boek. Hou je niet zo van lezen? Dan hebben we ook een luisterboek. Dus ga ik aan je voorlezen. En die is in de aanbieding. Die is maar 10 euro. En ik zou je willen challengen. Luister hem. Stop hem in je auto, onderweg naar je werk of naar school. Of gewoon lekker zet hem op je podcast of weet ik het wat je doet. Maar zorg dat je jezelf voedt met het woord van God. Zodat je geïnspireerd wordt. En als het er dan op aankomt, dat je het dan ook aandurft om Jezus te delen. Ik zou bijna willen vragen, wie van jullie heeft Jezus wel eens gedeeld? En wat is er toen gebeurd? Van steek je hand op, maar dat zal ik jullie niet aandoen. Ik zal wel tegen je zeggen dat als je het vermogen vindt om het te doen, dat je iets meemaakt wat een stukje hemel op aarde is. En je merkt dat ook, dat als je met mensen in contact komt waar je Jezus mee delen mag, dat de deuren open gaan. En ongeveer anderhalve week geleden, ik denk 2 weken terug, was ik op pad om voor iemand een autootje aan te schaffen. En ik dacht van, nou weet je wel, ik kan wel even helpen, even kijken. Dus ik onderweg naar die automeneer. En ik kom daar aan. En die meneer ontvangt me heel hartelijk. En we zijn zo even aan het kletsen. En nog voordat we naar de auto gaan kijken, krijg ik eerst koffie en hele verhalen. En leuke man, weet je wel. Leuke bedrijfje opgebouwd. En ik weet niet of je dat herkent, maar er zijn soms van die ontmoetingen waarvan je merkt in de atmosfeer dat God al voor je uit is gegaan. En dat er iets is wat al gebeurd is in het hart van iemand waar je eigenlijk nog maar heel weinig voor hoeft te doen. En meestal als ik zo lang aan de koffie zit bij iemand, dan voel ik alweer aankomen. Dan gaat dat gebeuren, weet je wel. En de Heer die heeft wat van me nodig. En dan bid ik ook altijd, Heer, nou ja, uw wil geschieden. En moet je eerlijk zeggen, ik zat daar, ik denk, nou Heer, moet ik weer het hele verhaal gaan vertellen en dingen. Ik moet ook door, want ik was ook nog bezig met het kopen van een vrachtwagen. Dus ik moest nog, zeg maar, 1 station verder. En alles wat ik toen bad, en dan kun jij ook heel eenvoudig bidden, is Heilige Geest, hier ben ik. Als u wil, wilt u het dan maar leiden. Maar dan moet u het zo leiden dat hij er zelf allemaal om vraagt. Dat ik het niet allemaal hoef in te vullen en te doen. En dat was alles wat ik bad. En dat is ook wat God begon te doen. Het was heel leuk. We gingen samen eventjes een proefrondje rijden. Dus ik in die auto zitten. En die man die begint zijn hele verhaal te vertellen. Zijn hele levensverhaal. Zijn vader was onlangs net overleden. En al zijn levensvragen. Hij had een vriend en die was moslim. En die probeerde hem te overtuigen om moslim te worden. En toen zei ik tegen de meneer, want ik had al verteld wat ik deed enzovoort. En het is altijd grappig om de reactie van mensen te meten. Als ik zeg dat ik een prediker ben, dan valt er een soort stilte. En dan kijken ze me aan zo, weet je, dan bestuderen ze me. Dan denken ze van, mijn beeld zeg maar, met het beeld van de kerk matcht niet altijd helemaal. Dan probeer ze die twee werelden bij elkaar te brengen. En dan help ik ze vaak, dan hang ik mijn telefoon uit mijn zak. En dan laat ik wat van de samenkomsten zien die we doen in Afrika, maar ook in Nederland. En dan hebben ze een heel ander beeld van wat het dan inhoudt. En dan vaak gaan de harten ook beloven en open. En ik zei tegen die man, ik zei, nou meneer, ik ben helemaal niet erop uit om u te overtuigen. Ik zeg, want daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg, waar ik op uit ben, is dat wat God voor mij gedaan heeft, en zoals ik hem ervaar, en zijn vergeving mag ontvangen, genade mag krijgen, dat hij dat ook voor u wil doen. Ik zeg, de vraag is eigenlijk alleen maar of u dat ook wil omarmen. Of als u zegt, ja, dat is wat ik wil. Ik zeg, daar komt het op neer. Dus het gaat niet om een overtuiging. Het gaat ook nooit om een discussie. Een discussie kun je meestal nooit winnen. Ik weet niet of je dat al ontdekt hebt. Als mensen de discussie aangaan, zit op een hele andere frequentie. Dat is de frequentie van de ratio. En God die werkt op de frequentie van je hart. Dus nou, daar daagde ik hem toe uit. En nou, we waren klaar, we hadden het ritje gemaakt, kwamen terug bij de dealer en parkeerden de auto. En ik moet je zeggen, zo'n gesprek over Jezus is een hele goede positie voor een goede onderhandeling. Dus er was zoveel gunst in die auto dat die prijs ging met honderden euro's naar beneden. En die man vond het allemaal goed. Hij zei, joh, ik vind je een fantastisch mooie kerel, zegt hij. En hij zegt, ik gun je de dingen ook. Hij zegt, zeg maar wat je wil. Hij zegt, dat werd een hele mooie prijs. Maar toen was het nog niet helemaal klaar. Want ik moest aan die meneer vragen. Ik zeg, maar meneer, weet je wel, is dit dan ook wat u... ik zeg, wilt u dat misschien ook? Wilt u ook Jezus? Ik zeg, mag ik dan voor u bidden? En wilde hij ook zomaar? Weet je dat die vraag, mag ik voor je bidden, vaak veel positiever beantwoord wordt als dat je verwacht? Je denkt dat mensen weerstand hebben en moeilijk enzovoort. Maar als jij de tijd en moeite neemt om iemand te zegenen en zegenbeden uit te spreken over het leven van iemand, dan wordt dat meestal heel erg gewaardeerd. Dus ik nam de tijd, ik gaf hem mijn hand en ik zei, meneer, ik zeg, ik zegen u in de naam van Jezus. Ik zeg, ik zegen uw familie in de naam van Jezus. Ik zegen uw bedrijf in de naam van Jezus. En de wereld is er goed in om elkaar te verwerpen en te vervloeken en het slechtste toe te wensen wanneer het niet zo gaat als dat wij verlangen. Dus die wereld is anders. En die man die zei letterlijk, hij zegt, als jij ooit eens in de buurt bent, zegt hij, dan wil ik het weten, want dan kom ik naar je luisteren. Ik zeg, hartstikke goed. Gebeden. Ik heb hem tot de Heer mogen leiden. We gingen naar binnen toe. En hij loopt naar binnen. Hij gaat naar zijn zoon. Hij zegt, weet je, zegt hij, dat deze man, zegt hij, heeft mij zojuist gezegend, zei hij. Hij zegende mij. Hij zegende mijn familie. Hij zegende mijn bedrijf. Hij was er gewoon trots op. Hij begon over op te scheppen. En als je daarover nadenkt. En dat jij en ik die zegen met je meedraagt. En dat wij het vermogen hebben vanuit Gods liefde. Om die zegen ook weer te delen met andere mensen. Ja, dat is gewoon een rijkdom die jij en ik samen hebben met God. Nou is het heel belangrijk om te zien dat in al die ervaringen die je hebt, en zo heb ik er meer, niet aan de lopende band. Ik bedoel, ik ben niet zo'n lopende flyermachine, weet je wel. Maar ik probeer altijd te zoeken naar waar Gods geest al voor me uit is gegaan. En waar Gods geest al bewogen heeft in het hart van iemand. Dan hoef je heel vaak niet eens zo heel erg veel meer te doen dan alleen gevoelig te zijn, de juiste vragen te stellen, soms een opmerking te plaatsen en dan uiteindelijk ook gewoon voor mensen te bidden. En dan mag je ze bedienen. En ik geloof dat veel meer van ons het kunnen als dat we denken. En dat alle gevoelens, van het past niet bij mij. Ik bedoel, als ik ze toelaat, heb ik ze ook allemaal. En ik moet ze ook altijd weer even parkeren en even voor bidden. Maar ik weet zeker dat God met ons samen wil werken. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Want ik heb gemerkt, en ik weet niet of dat bij u zo is, dat er een bepaalde balans moet zijn tussen wat God moet doen in ons leven en wat wij als mensen moeten en willen doen. En dan heb je twee hele verschillende werelden. De een die leeft in de wereld waar het allemaal, it's all up to God. Weet je, God moet voorzien, God moet het regelen. En de andere zit in het kamp van de realisten. Ken je dat? Van ja, bidden, maar hoe gaan we dat dan doen? Even een goed plan opschrijven enzovoort. Je moet eerst een berekening maken voordat je een gebouw kan neerzetten. Dus die een die zit vol in het geloof. Zegt, oh Heer, enzovoort. Alleen de Heer moet het doen. En die ander is eigenlijk heel rationeel. Die zegt, ja, als wij niks doen, gebeurt er niks, weet je wel. En ik geloof dat die twee werelden bij elkaar moeten komen in je leven. Dat het niet is alleen maar, oh Heer, doe het alsjeblieft. Maar dat wij onze eigen inzet met de zegen en de gunst van God die al voor je uitgaat, kunnen combineren. En als die bij elkaar komen, dan kom je op het punt waar je bergen kunt verzetten. Dan kom je op het punt waar je invloed kan hebben in een wereld die wacht op het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Nou, de Bijbel zegt, en die ga ik er even bij pakken, in Genesis 2 vers 5... dat er op de aarde nog geen enkele struik was en er was nog geen enkele plant opgeschoten, want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren nog geen mensen om het land te bewerken. Toen God de wereld gemaakt had, toen schiep hij de wereld in zaadvorm. Het zat allemaal in de grond en het moest nog groeien. En de Bijbel zegt dat het nog niet gegroeid was om 1, God had het nog niet laten regenen, en 2, er waren nog geen mensen die het hadden bewerkt. En hier zie je die samenwerking tussen de twee. God zorgt voor de regen en wij mogen de grond bewerken. En dat betekent dat de mensen in het kamp, oh God, die moeten doen als het alleen maar regent en we houden dat tuintje niet bij. Nou, dat weet u zelf ook. Dan wordt het een... Vul maar in. En als wij alleen maar zouden werken en God de regen en de dauw niet zou geven, ook dan kan het niet groeien. Dus zo zie je dat die twee werelden bij elkaar moeten komen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij leren de route te gaan waarvan wij denken dat het meest logisch is, hè, om iets aan te vliegen of God te volgen in een bepaalde situatie. Maar tegelijkertijd het vertrouwen zo sterk moeten hebben in God, dat we weten zonder hem gaat het ons nooit lukken. En om je dat verhaal wat duidelijker te maken, wil ik je even meenemen in het verhaal van Esther. In het Bijbelboek Esther, hoofdstuk 2, lezen we over het leven van een bijzondere jonge vrouw die op een bijzondere manier aan het hof van de koning komt. Je kent het verhaal allemaal, ze wordt erop voorbereid en dan heeft ze een hele bijzondere nacht bij de koning. En uiteindelijk zo bijzonder dat ze heel veel gunst ook bij de koning verworven heeft. En dat heeft allemaal te maken met iets wat er in de toekomst staat te gebeuren. En zij is in het hof van de koning en een goede vriend van haar, Mordechai, die is ook actief in die situatie. En op een gegeven ogenblik dan lees je in Esther hoofdstuk 2, vers 22, dat dit voornemen kwam Mordechai ter oren en hij bracht het koningin Esther ervan op de hoogte. En Esther vertelde namens Mordechai alles aan de koning. Het ging over een koep. Iemand die wilde iets ergs doen. En hij pikte dat op en hij gaf dat door. En, nou ja. De zaak die werd onderzocht en de beschuldiging die bleek gegrond. En de beide mannen werden aan een paal gehangen. In aanwezigheid van de koning werd dit alles opgetekend in de kronieken. Dus er was een bijzondere situatie. Die situatie die zorgde er eigenlijk voor dat Mordechai onder de aandacht kwam van de koning. En uiteindelijk belandde in de historische boeken van de kronieken. Nou, de tijd gaat door. En dan staat er een man op, bij de naam van Haman. En Haman is het type waarvan je zou zeggen dat hij een grote ego heeft. Hij heeft het nogal over zichzelf, kijkt erg naar zichzelf. Je zou hem ook wel een narcist kunnen noemen. In de dagen van vandaag, iemand die denkt dat de hele wereld draait om zichzelf. Het lijkt me best verschrikkelijk als je er last van hebt. Want het ergste is dat soort mensen hebben het niet eens door dat het zo is. Dus ik kan alleen maar voorbidden, vertellen, Heer, weet je wel. Laat het zien. En wellicht dat God het ook wel doet. Nou, Haman die hield ervan als hij voorbij kwam, dat alle mensen voor hem op de knieën gingen. En nou heb je dat weer. Mordechai, mannen van God, mensen in Gods dienst, die zijn altijd toch een beetje, ja, tegendraads in sommige opzichten. En hij vertikte dat. Hij had daar gewoon geen zin in. En dat zette Haman zo kwaad bloed dat hij een hekel kreeg aan die man. Waarom wil die man mij niet eren? En dan zie je dat hij wraak wil nemen en dat hij erop uit is om hem van het leven te beroven. Maar de kern van de vijand, de vader van de leugen, heeft nooit genoeg met een beetje wraak. Dus hij zette een plan op om niet alleen hem, maar eigenlijk het hele volk waar hij zoveel woede en zoveel, ja, hoe zou ik zeggen, afgunst was er in hem om een hele groep Joden uit te moorden. U kent het verhaal. En ik wil je daar ook wel voor waarschuwen dat als je bitterheid en boosheid in je leven geen plekje geeft. Ik zeg niet dat je niet boos mag zijn, want boos is gewoon een emotie. En als je met bitterheid kampt omdat je moeilijke dingen hebt meegemaakt, wil ik je uitdagen die dingen te verwerken, zodat je ze een plekje geeft. Omdat het alle kanten op kan gaan wanneer dat gaat groeien en wanneer dat blijft voeden. Nou, die man die had daar enorm veel last van. En hij maakte een plannetje met de gunst die hij had bij de koning om al de Joden uit te moorden. En dan staat er in Esther 3, vers 13. Er werden door de bode in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat er op één bepaalde dag, en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. Kun je je voorstellen dat er zo een postertje komt, weet je wel, in je dorp, met de naam van jouw groepering, jouw volk, en dat er een dag wordt bepaald waarin je die mensen mag aandoen wat je maar wilt. En alles wat ze hebben is op dat moment voor jou. Iedereen aast op hun bezittingen. Er werd gewoon een genocide voorbereid. Landelijk. En dat is waar Haman mee bezig was geweest. En dan staat er in Esther hoofdstuk 4 vers 1. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en hij wierp stof over zijn hoofd. En zo ging hij de stad door. Terwijl hij luid en bitter klaagde. Nou, even een zijspoor. Als er hele heftige, zware dingen gebeuren in het leven, dan is het oké om even wat zak en as over je hoofd te strooien en luid en bitter te klagen. Mordechai die stond niet op en zei, nou, weet je wel, ik ben een echte man of faith. Hij pakte de proclamatie van Derek Prince, weet je, uit zijn zak. En hij zei, ik zal me eroverheen zetten. Dat zei hij niet. Hij klaagde en hij rouwde. En dat niet alleen. Hij huurde het niet voor zichzelf, hij deelde het, want hij ging voor de koningspoort staan. zodat die bitterklacht over zou komen in het paleis. En uiteindelijk terecht zou komen bij koningin Esther. Nou, die vroeg, wat is er aan de hand? En er kwam een gesprek. En op dat moment zie je dat Mordechai de meest logische route kiest om de koning van gedachten te veranderen. Hij heeft één connectie en die connectie is in het paleis. Nou, het kamp van de mensen die zegt, God moet alles doen, die zou eigenlijk heel makkelijk kunnen zeggen, joh, laten we er een bidstond voor organiseren en dan hopen we dat God het doet. Want hij moet het toch doen. Amen, zeggen we dat. Ja, hij moet het doen. En het kamp van de realisten, die zou zeggen, laten we een coup organiseren. Iets om die koning van zijn troon te stoten, weet je, zodat hij op andere gedachten kan komen. Die zouden in eigen kracht proberen. Nou, Mordechai die pakt de meest logische route naar het hart van de koning die kent. En hij legt daar zijn vraag bij Esther neer. En Esther die zegt, weet je wel niet wat je vraagt? Ik kan niet zomaar bij de koning komen. Je kent het verhaal, hè? Als iemand ongevraagd bij de koning komt, kan die met zijn scepter aangeven dat hij welkom is. Als die het niet is, kan het hem of haar zijn leven kosten. Dus ze zegt, het is niet zomaar iets wat je van me vraagt. En dan zegt hij dit, in vers 13. Esther 4, vers 13. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Dit is bijna een soort manipulatie. Toch? Dat hij zegt tegen de joh, luister eens even Esther. Hoog en droog, gezellig in je paleisje. Denk nou maar niet dat jij ontkomt. En als jij het niet wilt doen, hè, heeft God wel een andere uitweg. Die woorden vind ik heerlijk, want deze man had zijn vertrouwen wel in God. Hij pakte de meest logische route, maar hij wist ook, als dit hem niet wordt, dan heeft God een ander plan. Mensen die vertrouwen in God hebben, die weten altijd, als ik een route kies en het gaat niet zoals ik denk dat het gaat, heeft God een ander en beter plan. Mensen die al hun pijlen één kant op zetten, die zijn heel vaak bezig hun eigen plan te volgen. Je plan moet altijd open zijn voor een move, hè, of een beweging waarin God iets doet waarvan je niet dacht dat hij het zou doen op die manier. En God heeft er een handje van om dingen soms een beetje anders aan te pakken dan wij denken. Maar Mordechai die zat aardig goed. En die zei tegen haar, weet je, het zou wel eens kunnen dat een andere het doet en dan kom jij om en jouw familie om. Nou, Esther die reageert als volgt. En ze zegt, roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet, drink niet, overdag niet, 's nachts niet, 3 dagen lang. Ik zal ook op die manier vasten met mijn dienaressen. En na de voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is het tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan kom ik om. Mordechai die ging weg en die deed wat Esther hem had opgedragen. Nou, wat heel belangrijk is, wat je ziet, hier zie je die twee werelden bij elkaar komen. Aan de ene kant de wereld waarin we weten, als God het niet doet, hebben we een probleem. Weet je, God die moet het doen. En omdat de focus daarop te krijgen, hè, beginnen ze te bidden en te vasten. Heer, u moet het doen. Nou, sommige mensen, die heb ik wel eens meegemaakt, die gaan dan bidden en vasten met het gevoel, dan heb ik God in de hout gegrepen, weet je wel. Kan die voor mij doen wat ik wil dat hij doet? Nou, zo werkt het niet. Maar als je bidt en als je vast, dan maak je ruimte voor God om aan het werk te gaan. En dan zeg je, Heer, ik vertrouw erop dat wat u doet, dat u dat het beste kan. Dus in die situatie kwam er ruimte. God die moet iets doen. En tegelijkertijd ging Esther gewoon hetgene doen wat zij kon doen. Ze ging zich voorbereiden om naar de koning te gaan. En dan verschijnt ze daar bij de koning. En als de koning haar ziet, heeft ze zoveel gunst bij hem. Want hij denkt aan die fantastische nacht die hij met haar heeft gehad. En hij krijgt een glimlach en hij pakt zijn scepter en hij geeft die aan haar. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan zegt de koning, koningin Esther, wat doe je hier? Waarvoor kom je? En dan komt ze aan en dan begint ze een praatje. En dan zegt hij al gelijk tegen haar, zoveel gunst heeft zij. Wat heb je van me nodig, zegt hij. Wat je ook vraagt, zegt hij dan, al is het de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven. Nou, een heleboel mensen zouden op dat moment denken, kat in het bakkie. Gaan we fixen, weet je wel. Nou, nu we het er toch over hebben. Er is ene kerel, die werkt voor jou, hè? Zijn naam is Haman, blablabla, Mordechai. En ze zou het hele verhaal zo kunnen doen. Met als gevolg dat Haman die ook gunst had bij de koning, op een heel andere manier. Wellicht zou dat een probleem kunnen worden en een enorm conflict kunnen ontstaan. Wat gebeurt er dan op dat moment? Esther heeft wijsheid van God ontvangen. Om te wachten op het moment waarin zij voelt, nu is God ingestapt. En daarvoor wil ik je vanmorgen wakker maken. Want er zijn situaties in je leven waarin je moet merken dat de gunst van God al voor je uit is gegaan. Ken je dat? Heb je wel eens iemand horen zeggen, dat is nou ook toevallig, dat ik van de week had ik het er nog over. Hey, gisteren hadden we het hier over en nu begin jij hierover. Ken je die situaties? Voor die situaties moet je je oren en je ogen open houden. Omdat dat vaak tekenen zijn waarin je merkt, hey, God is al voor mij uitgegaan. Hij is al ergens mee bezig. Weet je, wij zijn bezig geweest met het aankopen van een truck voor Afrika om ons geluidssysteem te vervoeren van A naar B. En het is gewoon een hele wijze, ook financieel wijze keuze, omdat we hebben twee grote zeecontainers van 20 voet. En daar zit ons hele geluidssysteem in. En die moet soms van, in dit geval Burkina Faso naar Ivoorkust of naar andere landen. En per keer, ik heb de offertes in mijn mailbox zitten, kan dat tussen de 8 en 10, 12.000 euro kosten. Per keer om dat te doen. Dus moet je je voorstellen, die tripjes heb je snel terugverdiend als je je eigen truc hebt die spullen heen en weer rijdt. En we hadden zoveel gunst van God op het zoeken bij die truc. Wat binnen no time voorzag God in de financiën die we nodig hadden. En daarnaast was het ook nog eens een keer zo dat toen we eenmaal gingen kijken bij een truc, was het ene bedrijf, de directeur, die wilde me zo graag helpen. Dat is ook een kind van God. Die zei letterlijk van, nou, je mag hem kopen voor de inkoopprijs. Ze draaiden het scherm om bij al de cijfers stonden. Zeg, kijk, dit heeft hij me gekost. En voor zoveel mag je hem meenemen. En tegelijkertijd had ik iemand in mijn team, die had toch nog een beetje onvrede bij. Die zei van, ja, is dit hem wel? Moeten we niet nog wachten op een betere? 1 of 2 dagen later liep hij over een bedrijf. Bedrijventerrein waar ze puur en alleen maar zeecontainers vervoeren in Nederland en door Europa. En liet hij zomaar toevallig even vallen tegen een van de medewerkers. Joh, hebben jullie niet nog zo'n truck te koop? Toen zeiden ze net, ja, we hebben er net een waarvan we zeggen, die gaan we wegdoen. Hoezo dan? Nou ja, goed. Die was voor ons apart gezet. En alles wat we nodig hadden, extra aanhanger, trailers, frames om de boer. Hij zei, dat kunnen we allemaal regelen. Hij zei, dat krijgen jullie allemaal bij. Nou, op dat moment, dan ben ik gevoelig voor wat de Heilige Geest aan het doen is. En toen dacht ik, ik moet even koffie drinken met de eigenaar. Dus dat heb ik ook gedaan. Die meneer die heette De Hoop met zijn achternaam. En dat vermoedde mij christelijke wortels, weet je. Ik denk, nou, die man heeft vast wel ergens christelijke familie. Dus ik zeg tegen de meneer, ik zeg, die naam, hè. Ik zeg, De Hoop. Ik zeg, dat doet mij denken aan, ik zeg, het goede nieuws van Jezus. Ik zeg, is dat ook zo? Weet je wel. Nou, ik heb wel christelijke wortels. En toen begon ik hem te vertellen over ons werk. Ik begon hem te vertellen over waarvoor we de truc nodig hadden. En die man die wilde ons zo graag helpen. Die was gewoon zo blij. Hij zegt dat mijn truc, zegt hij, naar Afrika mag. Die gaf ons een ram van een deal. Dat kun je niet voorstellen. Aanhangers, alles erbij. Omdat de gunst van God al voor je uit is gegaan. En ik geloof dat we moeten leren om samen te werken. Dus aan de ene kant moeten we doen wat wij kunnen. Hè? Er is zo'n uitspraak. En ik hoorde een keer een Joodse rabbi die gebruikte hem. En waar die precies vandaan komt, weet ik niet. Maar dit is, we moeten bidden alsof alles aan God is en werken alsof alles aan ons is. En je moet oppassen dat je in je werken niet God voor de voeten gaat lopen. Nou ben ik ook wel van mening dat God zo hard gaat, die kun je nooit niet bijhouden. En ik ben er echt van overtuigd dat als we die twee elementen bij elkaar brengen in de gevoeligheid van de Heilige Geest, dat we komen op het gebied waar we echt invloed hebben in de wereld op een niveau waar de wereld geen weet van heeft. Want we kunnen heel erg bewegen en doen, maar we hebben de wijsheid van God nodig. En koningin Esther had die. Die gebruikte die, want die wachtte. En ze zei tegen de koning niet gelijk van, nou, zullen we dat... Nee, zegt ze, morgen, zegt ze, gaan we een etentje en ik wil graag dat Haman erbij is. Hè? Dat was die man. Nou, Haman erbij, etentje voorbereid. En de koning zegt weer, tijdens die maaltijd, tegen Esther, joh, lieverd, wat wil je? Waarvoor ben je hier? Want de koning is ook niet gek. Ik bedoel, die voelde wel aan, weet je. Ze heeft iets van me nodig. Wat wil je hebben, lieverd? Hij zegt, al is het de helft van mijn koninkrijk, ik zou het je geven. Nou, weer een verleiding om er gewoon in te storten en te zeggen, nou, hier zit een man, daar hebben we een conflict. Maar ze wachten. Ze wachten totdat God instapte in de situatie. En het is het zo waard om te wachten op het moment dat je voelt dat de gunst van God zich ergens tegenaan begint te moeien. Dat maakt verschil tussen dag en nacht. Dan ineens kan alles anders worden. Dus zij wachten en op het moment dat zij wacht, gebeurt er iets bijzonders. In de tussentijd, na deze maaltijd, dat is wel leuk om even te noemen. Haar man die heeft lekker gegeten. Die vermoedt zich helemaal niks, hè. Die man heeft lekker gegeten, goed gedronken. En die loopt naar buiten. En wie ziet hij daar staan? Mordechai. En Mordechai gaat opnieuw niet door zijn knieën voor die man. Ik bedoel, die gaf ook gewoon niet op. En hij wordt zo kwaad. Want het staat in de Bijbel, maar hij houdt zich in. Dan komt hij thuis. En dan begint hij te vertellen over hoe enorm mooi zijn carrière is. Aan zijn vrouw en al zijn kinderen. Ik bedoel, dat is wat narcisten doen. Weet je? Die hebben het altijd over zichzelf en over alles wat ze hebben meegemaakt. Kunnen heel slecht luisteren, niet goed vragen stellen. Zo fantastisch. Maar dan zegt hij, uiteindelijk zegt hij, er is nog maar één ding wat mijn geluk in de weg staat. En dat is die verschrikkelijke kerel. Als er in jouw leven iemand is die jouw succes in de weg staat, dan klopt het niet. Het mag nooit zo zijn dat een externe factor jouw geluk kan beïnvloeden. Jouw geluk zit hier, van binnen. En samen met God. En dat mag niet te maken hebben met de mensen om me heen. Heb ik nooit geen mensen in mijn leven of in mijn omgeving waar ik moeite mee heb of die ik niet mag? Oh my goodness, genoeg. En ik bedoel, ik zou ook wel eens denken, nou heer, als die of die niet in mijn leven zou zijn, dat zou best wat frustratie schelen. Maar ik weet, zolang ik er niet overheersen kan, hoe irritant iemand ook al zijn, al ziet hij niet eens is waar hij last van heeft, weet je wel. Dan is de uitdaging is hier van binnen. En je ziet dat haar man het helemaal niet goed zag. Ik bedoel, hij dacht, als die man weg is, weet je wel. En dan zegt zijn familie tegen hem, nou, weet je wat we doen? Laten we alvast een paal neerzetten, weet je, aan de voortuin. Dan gaan we hem daar aan ophangen. En dan zijn al jouw problemen voorbij. En hij zegt, nou, dat is het helemaal. En dan, als de Joden nog aan het bidden en vasten zijn, begint de gunst van God toe te nemen. En dan doet God iets wat niemand anders zou kunnen doen. Hoofdstuk 6, vers 1. Die nacht kon de koning niet slapen. I love it. Dat is wanneer de Heilige Geest begint te werken. Die nacht kan de koning niet slapen. Esther kon er niet bij. Het was niet haar schuld, weet je wel. Het was niet de schuld van. Maar dat is het kamp van God, waarin God alleen iets kan doen. En waarom kon die man niet slapen? Omdat de Heer die begon in zijn hart te werken. En dan staat er, als hij dan niet kan slapen, dan staat er, daarom gaf hij bevel de kronieken te brengen. Het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen uit het Rijk. En hij liet zich daaruit voorlezen. En op een zeker moment kwamen wij het gedeelte waarin stond dat Mordechai iets had onthuld over Bigthan en Teres, deze twee eunuchen, die de koning als lijfwacht dienden, en wel dat zij een plan hadden beraamd om koning Ahasveros om het leven te brengen. Hij las over de koep, midden in de nacht. En toen zei hij, hey, die man heeft mijn leven gered, mijn koninkrijk gered. En toen zei hij van, hebben we überhaupt wel eens wat gedaan om die man te bedanken? Ja, nee, zei ze. Hij zei, nou, dan moeten we daar wat aan doen. Volgende ochtend komt haar man langs bij de koning, niet vermoedend. Weet je, aan de koning zegt, hey, als iemand mijn leven zou hebben gered, als iemand, hoe zouden we hem dan bedanken? En haar man die denkt, hij heeft het over mij, weet je wel. En ik bedoel, die was een narcist, weet je, die dacht alleen aan zichzelf. Hij gaat mij bedanken. En hij zet een plan op om die kerel te eren. Dat kun je niet bij voorstellen. En koninklijk gewaad, bovenop een paard. En vooruitlopende roepende, dit is een man die zeer veel gedaan heeft voor de koning, al die dingen. En my, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Want aan het einde van zijn hele betoog van hoe het zou moeten, zei de koning, goed idee, man, gaan we doen. Breng Mordechai hier. Oh. Kom onder de grond zakken. Ja. En dan liep hij dan. En hij moest die man eren aan wie hij zo'n verschrikkelijke hekel had. En wie kan dat soort dingen doen dan alleen onze God? Hij kan dingen in een nacht omdraaien. Op het moment dat jij niet weet hoe het moet, als de Heer zich er tegenaan begint te bewegen, kan alles anders worden in één moment. Daar kun je niet tegenop werken. Maar tegelijkertijd moest Esther bewegen, moest Mordechai bewegen, en kwamen die werelden bij elkaar. En doordat ze bij elkaar kwamen, kon er iets gebeuren. Esther wacht op het moment dat de gunst van God zich beweegt. En dan, tijdens de dinner, die avond, waar haar man zit, vraagt de koning opnieuw, lieverd, wat kan ik voor je doen als de helft van mijn koninkrijk? En dan stipt ze een puntje aan. En dat is alles wat ze nog maar hoefde te doen. Ze zegt, deze man staat mij en mijn volk naar het leven. Hij wil ons ombrengen. Dit zijn zijn plannen. Ze haalde Mordechai erbij. En God die veranderde alles in één moment. Nou, ik ben er zo heilig van overtuigd dat als de Heer zich begint te bewegen, alles anders wordt. Weet je, die paal die hij had neergezet in zijn tuin, daar werd hij zelf aan opgehangen. En de koning die gaf al de bezittingen van die man aan Esther, verdeelde al zijn rijkdom. En het was echt een hele rijke kerel. Wanneer de Heilige Geest begint te bewegen en zich bemoeit in een verhaal, dan worden alle dingen anders. En wat is dan belangrijk? Het is dan belangrijk dat we leren wat wijsheid is en onderscheiding is, om te wachten wanneer God iets doet en tegelijkertijd te bewegen als we het gevoel hebben dat we moeten bewegen. En dat is een beetje balans zoeken. Ik ken mensen die roepen dan, ja, ik heb van God gehoord, dit gedaan, dat, en ik ga dit en ik ga dat. En dan denk je soms, oh ja, weet je wel, is dat echt zo? Heeft God dat gezegd? Weet je wel? En wij moeten leren dat soms in ons enthousiasme we dingen verkeerd interpreteren. Daarom is het zo belangrijk dat we naast de meest logische route te kiezen, naar het hart van de koning, dat we ook wachten wanneer we de gunst van God zien komen. Wanneer we een beweging zien waarin we zien, God is erin. En dat is voor mij altijd een heel belangrijke graadmeter. Ik word voor veel dingen gevraagd. Ik word voor veel dingen benaderd. Wil je hier aan meedoen? Wil je daarin stappen? Wil je daar langskomen? Wil je dit? En dan kijk ik. Heer, waar is uw gunst? Waar rust uw zegen op? En er zijn heel veel dingen die ik op mijn hart krijg, waarvan ik denk, hé, dat wil ik in bewegen of dat wil ik doen. En soms maak ik gewoon een stap om te kijken, trek ik nu de gunst van God aan of is het nog niet de tijd? En dan moet je lef hebben om te wachten en te handelen in de juiste situaties. Nou, kleine 2 weken terug had ik professor Willem Ouweneel bij mij thuis voor een etentje. Samen met zijn vrouw. Heel gezellig. Ik heb voor ze gekookt. Lekker biefstukje voor ze gemaakt. Dat is ontzettend gezellig. En die man, die is slim, jongen. Hebben jullie dat al ontdekt? Wat die man allemaal weet, het is echt gewoon impressive. En Joyce die had die middag nog wat in de Bijbel gelezen wat ze niet begreep. Ik zeg, nou liever moet je even wachten op Willem, want die weet het vast wel. En dan noemt ze het. En hij weet het, weet je wel. Gewoon, woep, bloep, 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 bloep. Komt allemaal uitrollen. En nou weet ik dat naar de maatstaaf van de wereld, we mensen hebben met een hoog IQ en mensen hebben met een minder hoog IQ. Mensen waarvan we zeggen die zijn slim en mensen waarvan we zeggen, nou, die zijn wat minder bevoorrecht qua slimiteit. Nou, door mijn uitspraak weet je al tot welke categorie ik hoor. En toch zijn we allemaal evenveel waard. Is dat niet mooi? Zijn we allemaal even belangrijk voor God en worden we op een andere manier gebruikt en op een andere manier ingezet? En alles wie je bent, heb je van God gekregen. Ook professor Willem Ouweneel heeft zijn gaven van God gehad. De mogelijkheid om dat te leren, te bestuderen. En nou heb ik wel eens de neiging, als je dan in de buurt bent van zo iemand, dat je jezelf heel klein voelt worden. Hè? Dat je denkt, ja, maar wie ben ik dan en wat heb ik dan? Ik zal je vertellen, ik geloof dat wat je van God kan krijgen, gaat niet zozeer om alleen maar intelligentie. En als je het hebt ontvangen, gebruik het dan alsjeblieft. Want het lichaam heeft het zo hard nodig. Maar als je nou zegt, ja, dat is nou niet zo mijn kracht. Weet je wat je dan wel kunt vragen? Wijsheid. Als je wijsheid tekortschiet, zegt de Bijbel, vraag erom. En God zal het aan je geven. En iemand die handelt met wijsheid en gevoeligheid, kan zo ver komen in het leven. Kijk maar naar koning Salomo. Er staat niet iets over zijn EQ, maar er staat heel veel over zijn wijsheid. En zijn wijsheid heeft niets te maken met hoe slim je bent. Wijsheid heeft alles te maken met het onderscheidingsvermogen. Is dit van God? Is het niet van God? Moet ik wachten? Moet ik instappen? En die twee werelden, lieve mensen, hoop ik dat we bij elkaar gaan brengen. En dit gaat niet alleen over grote dingen. Stadions huren, vrachtwagens kopen. Ik heb het ook over je autootje kopen. In de gunst van de Heer, in de zegen van de Heer. Met je buren praten. Op juist dat moment dat het niet anders kan. Er was een lief vrouwtje bij ons uit de straat. Een wat oudere dame. Ze was van de trap gevallen, verschrikkelijk. In het ziekenhuis gekomen. Uiteindelijk een verzorgingshuis gekomen. Moeilijk, 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 moeilijk. En haar man was alleen en eenzaam. En weet je, dan heb ik het verlangen. Ik wil gewoon voor haar bidden. En ik wil haar laten zien. God van de hout. En dan loop je niet zomaar binnen. Dus mijn vrouw die had een lief briefje geschreven. Haar cd'tje opgestuurd. En op die manier was de deur al open gegaan. Was er gunst voor ons uitgegaan. En ik loop op een dag door de straat van de supermarkt naar ons huis. En ze komen aangereden met z'n tweeën. De deur gaat open. Ik zeg, hey, ze, daar bent u weer. Hoe is het? Ja, slecht, slecht, moeilijk, moeilijk. En ik zeg, dat is vervelend. Ja, ja. En haar man die zegt letterlijk dit. Hij zegt, kan je dat nou niet bij, hè, met je pet, zegt hij. Hij zegt, als er iemand is die goed werk heeft gedaan, is zij het. Altijd voor anderen klaarstaan. En voor God en in de kerk gewerkt. En nou is dit wat ze krijgt. De duivel is de meester in om van alle ellende in de wereld God de schuld te geven. Dat is de eerste waar hij naar wijst. En toen zei ik, joh, ik zeg, weet je. Ik zeg, ik weet niet of het de schuld van God is. Ik zeg, maar we leven in een moeilijke, gebroken wereld. Ik zeg, maar ik wil graag voor u bidden. Mag dat? Zeg ze, oh ja, is goed. En op dat moment pak ik haar hand. En mag ik voor haar bidden in die auto. En breng ik een stukje koninkrijk binnen. Op een moment dat niemand het verwacht. En weet je, als we erover stoppen te denken dat het allemaal zo moeilijk is en zo lastig is, gaan we twee werelden bij elkaar brengen. Afgelopen week was ik, en dit is het einde van mijn verhaal, de preektijd is voorbij. Ik was in Frankrijk om lekker tot rust te komen en wat te vissen, iets wat ik graag doe. En ik zat op een gegeven moment helemaal alleen op een eilandje ergens midden op een meer. En dan zit ik zo naar de horizon te kijken. En toen zei ik tegen de Heer, ik zei, Heer, ik zeg, ik heb weer zin om gewoon iets buitengewoons te doen. Zullen we gewoon samen weer eens iets doen waar we iedereen mee shockeren? U denkt nu bij zichzelf, hoe hou je het in je hoofd om dat te bidden? Maar ik weet hoe groot God is. Ik weet wat hij kan, ik weet wat hij wil. Ik weet dat hij zo graag wil dat de wereld ziet hoe groot hij is. En dat komt op aarde wanneer wij met hem samenwerken. Hij kiest ervoor om partnerschap aan te gaan met mensen. En de kracht van God en de kracht van mensen, als die twee werelden bij elkaar komen, dan kunnen er dingen gebeuren die hou je niet voor mogelijk. En dan zei ik tegen de Heer, ik zei, Heer, laten we, ik verlang er zo naar iets uw koninkrijk te brengen. En ik ben aan het bidden om iets te doen. En ik heb dingen in mijn hoofd, in mijn hart, anders zeg je zoiets natuurlijk ook niet. Waarvan ik zei, Heer, laten we echt iets neerzetten waarvan iedereen, dat kan niet. En als u het dan toch doet, ik zeg, dan krijgt u de eer. Wat vindt u ervan? Hij is zo groot, hij verdient zo onze eer. Maar als we niet iets hebben waar we hem de eer voor kunnen geven. Hoe kunnen we dan de wereld laten zien hoe groot hij is? Hoe liefdevol hij is? En het gaat daarin niet om ons. We hebben het voorrecht om met hem op te trekken. En ik ben er heilig van overtuigd dat als wij deze twee werelden bij elkaar brengen. Ook in je eigen leven. Tot in de kleinste details. Waar je zegt, hier bent u hierin. Is uw gunst erop, is uw zegen erop. Mag ik bewegen naast bewegen en zijn gunst. Als die twee werelden bij elkaar komen. Gaat het koninkrijk van God zichtbaar worden op aarde. Amen. Zullen we samen bidden? Ik mag aan u vragen om te gaan staan op de plaats waar u bent. Indien u kunt. Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze morgen. Heere God, ook de woorden die ik heb uitgesproken, Heer, ook naar u toe. Heer God, daarin wil ik helemaal niet zeggen, Heer, dat een mens voorop kan gaan in wat u wilt doen in deze wereld. Heer, want dat gaat u. Maar u daagt ons elke keer weer uit om stapjes te maken, groter te denken, om in lijn te komen met hoe groot u bent. En elke keer als ik dacht dat ik groot dacht, toen kwam u daar achteraan met nog een veel mooiere gedachte. En lieve Vader, als deze zaal gevuld is met lieve mensen, vanuit allerlei achtergronden en ideeën, Heer, dan weet ik dat er elke keer, elke dag een conflict is tussen die twee werelden. De wereld van het bovennatuurlijke waarin God beweegt. En onze wereld waarin we wijsheid nodig hebben om te wachten en te bewegen wanneer u dat zegt. En daar zegen ik je mee in de naam van Jezus. Om de wijsheid te ontvangen om die twee werelden in je eigen leven bij elkaar te brengen. En als je dat doet, dan zal er vrucht zijn. Want wanneer het regent en de aarde bewerkt wordt, kan er groei komen. En daarom bid ik dat je zult groeien. Ik zegen je in Jezus' naam dat je succesvol zal zijn in wat God van je vraagt. En dat je zonder zwoegen zijn gunst voor je uit mag zien gaan. En het ritme mag volgen van de rabbi, wat ontspannen is en precies op maat. Zodat je doeltreffend zal zijn in alles wat God van je vraagt. Daar zegen ik je mee in Jezus' naam. Amen.